Hele goede morgen allemaal, van harte welkom in deze dienst. Ik heb geen bijzondere afkondigingen namens de kerkenraad voor u, dus we gaan met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar straks luisteren naar hoe de eerste gemeente in Handelingen 4 reageert op de dreiging die ontstaat. En we gaan zingen nu met elkaar van Psalm 118, vers 12. Psalm 118, vers 12. We doen belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 20 van de catechismus. En daarna zingen we van Psalm 2 het vierde vers. Psalm 2 vers 4 na de geloofsbelijdenis uit zondag 20 waar de vraag gesteld wordt: wat gelooft u van de Heilige Geest? En het antwoord wordt gegeven: allereerst dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En ten tweede dat hij ook aan mij gegeven is, omdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en eeuwig bij mij blijft. Amen. We gaan met elkaar de dienst opdragen in gebed en we willen voorbeden doen voor mevrouw Van Noot. Eind van de week hoopt zij weer naar huis te gaan vanuit de vier ambachten. Er is ook een oproep vanmorgen uitgegaan van Open Doors. Want op 15 mei vielen extremisten meerdere scholen in Borno State en Oya State in Nigeria aan. Tientallen peuters, kleuters en schoolkinderen werden hierbij ontvoerd. Het is moeilijk voor te stellen wat een onbeschrijfelijk leed de kinderen en hun ouders moeten ervaren. En we bidden dat de kinderen snel en ongedeerd bij hun ouders mogen terugkomen. Laten we samen bidden, gemeente. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij zijn hier in dit bedehuis bijeengekomen om u te aanbidden vanwege die grote gave die u gegeven heeft. Uw Heilige Geest, die uitgestort is op alle vlees, opdat het heidendom voor uw stoel, voor uw troon eens zal buigen en uw heerschappij erkent. Daar bent u mee begonnen op de Pinksterdag. Door uw geest uit te storten bent u begonnen met mensen in te winnen voor het evangelie. Mensen in te winnen voor Jezus Christus, die na zijn hemelvaart zit aan de rechterhand van de Almachtige. En van waar wij hem ook verwachten, omdat u zal komen, Heer Jezus, om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal er, als u terugkomt, toch ook een nieuwe tijd, een volgende bedeling aanbreken. Hier op deze aarde, als er niemand meer uiteindelijk op de aarde zal zijn die niet gebogen heeft voor u. Daar wil u deze wereld toch brengen, hoe het begon. Met een mensheid die buigt en knielt en leeft onder uw gehoorzaamheid en onder uw zegen. Heer, en daar hebt u uw geest voor uitgezonden. En die geest die werkt nu al in het midden van de gemeente en overal waar ook naar buiten toe het evangelie verkondigd wordt. En we bidden daarom voor zendingswerk, voor evangelisatiewerk over de gehele wereld. Dat u uw zegen zal geven, in het bijzonder aan hen die op eenzame plaatsen gesteld zijn. Die moeten ploegen op rotsen, die zo weinig resultaten zien. Heere, bekrachtig u hen met de Heilige Geest. En we bidden u dat juist in het midden van dreiging en tegenstand u dat getuigenis des te krachtiger laat zijn. Want dat is toch wat we horen als we lezen van de christenen in de vervolgde kerk, dat u dwars door alle tegenstand heen uw gemeente laat groeien en bloeien. En daar willen we ook vanmorgen bij stilstaan, als we Handelingen 4 gaan lezen. De tegenstand aan de ene kant, maar die tegenstand weerhoudt Petrus en Johannes er niet van om door te gaan. En ons gebed is, Heren, dat diezelfde geest ook bij ons zal zijn. Dat we ons niet laten terneerslaan door tegenslagen en door moeite, maar dat we juist op de knieën gedreven worden en u vragen, Heere, geeft u ons vrijmoedigheid. Want u hebt niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Laat zo die geest in rijke mate in de gemeente werken en laat de tekst vanmorgen een spiegel voor ons zijn. En vergeeft u ons dan al onze gearriveerdheid, want wij hebben de dingen altijd goed georganiseerd. Wij hebben onze zaakjes op orde en wij denken dat we een aardige gemeente hebben opgebouwd. Maar als we in de spiegel kijken van hoe het ging in het Bijbelboek Handelingen, dan is er nog een hele hoop werk aan ons en in ons. En dat hebben we niet van onszelf te verwachten, Heren, maar alleen van die Heilige Geest van u. En geef dat wij die geest niet zullen tegenstaan, dat wij die geest niet zullen bedroeven, maar dat we die geest in ons laten werken en met die geest zullen getuigen met onze geest dat wij kinderen van u zijn en dat wij ons leven daarom op u richten. Heren, we bidden u voor de vervolgde kerk. Als we denken aan wat daar in Nigeria gebeurd is en dat die boodschap nu meer dan een week later bij ons binnendruppelt, dan is het leed toch ontzaglijk groot. Als wij denken aan kleine kinderen die nog niet eens naar school gaan. Peuters en kleuters. Heren, wees u hen nabij en hun ouders. Wilt u de vijanden toch tegengaan? En geven dat om wat voor reden dan ook zij die kinderen weer vrij zullen laten en aan hun ouders zullen teruggeven. Heren, werk daar toch ook met uw Heilige Geest. Ook in de harten van vijanden. Laat ze tot inkeer komen. Laat ze tot Christus komen. Ja, heren, er zijn zoveel geesten werkzaam. Geesten van de vijandschap. Die in de moslimwereld de cultuur zo vreselijk sluiten dat er geen plaats is voor uw Heilige Geest. Ja, dat zouden ze willen, maar die geest doorbreekt het. Maar wij hier in het Westen, in het zogenaamd vrije Westen, hebben met hele andere geesten te maken. Met de tijdsgeest. Met de geest die op zoek is naar genot. Naar een kick. Naar een gevoel van adrenaline die door ons lijf stroomt. Als we denken hier aan die plaats waar wij een hoop van ons langsgereden zijn in Heenvliet. Of er vandaan komen. Als we zien dat daar op de paardenmarkt zoveel mensen hun genot zoeken en hun plezier zoeken in dingen die niet werkelijk kunnen verzadigen. Heren, dan weent ons hart. Omdat de meeste van hen u niet kennen. En daarom in de ijdelheid, in de leegheid, in dat wat even duurt en waar je een hoop voor betaalt, hun genot zoeken. Ach, Heere, wilt u ze laten inzien dat het dat leven niet werkelijk vult? Dat het alleen maar meer leegte achterlaat. Maar dat er alleen bij u, Heere Jezus, het werkelijke vrede en genoegdoening te vinden is. Heere, werkt u in de harten. En geeft u ons als gemeente misschien wel een gelegenheid om daar volgend jaar ook present te zijn met het evangelie. Om mensen te wijzen op die ene naam. Waardoor wij allemaal zalig moeten worden. De naam van Jezus Christus. Gedenk ook mevrouw van Noot, Heere, als zij deze week weer hoopt naar haar eigen huis te gaan. Ook weer een hele stap na haar opname in het ziekenhuis en in de vier ambachten, geeft dat ze thuis ook weer de kracht zal hebben om zij het met hulp voor zichzelf te kunnen zorgen. Wilt u haar omringen met uw liefde en uw zorg en geven dat ze daar mag ervaren dat ze niet alleen is, ook al voelt ze zich soms wel zo alleen. Heren, zo hebben wij veel aan u te vragen. En we vragen u bovenal, geeft u ons, Heren, wat wij nog niet hebben. En leert u ons wat wij nog niet weten. En maakt u ons wat wij nog niet zijn. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. We openen de Heilige Schrift in Handelingen 4. En we lezen vers 1 tot en met vers 37. Handelingen 4, vers 1 tot en met 37. Petrus en Johannes hebben in Handelingen 3, toen ze onderweg waren naar de tempel bij de Schone Poort, een man genezen die al meer dan 40 jaar vanaf zijn geboorte af kreupel was. En dat heeft ervoor gezorgd dat ontzettend veel mensen die man kenden zich zijn gaan verbazen en zijn gaan denken, hoe is dit mogelijk dat iemand die al zo lang ziek is genezen wordt en Petrus gaat ze wijzen dat niet hij of Johannes dat gedaan heeft, maar dat het door de kracht van Jezus Christus de opgestane gebeurd is. En dan komen we in Handelingen 4 terecht, waar we lezen, en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar. En zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een al onbekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, omdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk. Want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die hemel en aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, wat woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.
En dan komt nu de tekst, vers 32 tot 35. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozef, die door de discipelen, de apostelen, ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker. Hij verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Tot zover de schriftlezing. U mag de Heer met uw gaven gaan dienen. We hebben twee collectes tijdens de dienst. Eén bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor de diaconie. De Pinkster zendingscollecte. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook de zending- en evangelisatiekist van harte bij u aan. En wij gaan zingen van Psalm 46, vers 1, 3 en 4. 46, vers 1, vers 3 en ook vers 4.
We zingen straks na de preek van Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel, dat wil zeggen een reisgenoot, van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Met iedereen die de Heere vreest, zou ik wel op reis willen gaan, als met een vriend. Dat gaan we straks zingen als antwoord op de prediking. Psalm 119, vers 32. De tekst is zoals gezegd Handelingen 4 vers 32 tot 35. En de menigten, zo staat daar van hen, of de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. Het thema is: Lucas beschrijft voor ons het leven in de eerste gemeente van Jeruzalem. Lucas beschrijft voor ons het leven van de eerste gemeente van Jeruzalem. We zien allereerst de groeiende dreiging van buitenaf. Ten tweede het krachtige getuigenis naar buiten toe. En ten derde de geestelijke en materiële eenheid naar binnen toe. Dus Lucas beschrijft voor ons het leven in de eerste gemeente van Jeruzalem. De groeiende dreiging van buitenaf. Het krachtige getuigenis naar buiten toe. En de geestelijke en materiële eenheid naar binnen toe. Dus allereerst de groeiende dreiging van buitenaf. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de geschiedenis van Pinksteren spreekt altijd weer tot de verbeelding. De dingen die daar op die Pinksterdag gebeuren, die discipelen die met 120 man bijeen waren en dan dat geweldige geluid van die windvlaag. Apostelen die beginnen te spreken in vreemde talen, zodat de festivalgangers die uit alle landen rondom de Middellandse Zee naar Jeruzalem voor het wekenfeest gekomen zijn, verbaasd zijn: wat gebeurt hier? Hoe kan het dat deze mannen in onze eigen taal spreken? En Petrus staat op en hij begint dat allemaal uit te leggen. Hij begint te preken over Jezus Christus en die gekruisigd. En 3000 zielen worden gedoopt en aan de gemeente toegevoegd. 3000 op één dag. Een groeitijd, een bloeitijd, een tijd waar je naar terug kan verlangen. Dat wij die vergroei die er toen was ook mogen zien. En die eenheid die er toen was. Maar we hebben ook Handelingen 4 gelezen. En dan merk je al heel snel dat er ook moeilijkheden ontstaan. Jongens en meisjes, in Handelingen 3 hebben Petrus en Johannes bij de tempelpoort een kreupele man, dat wil zeggen een man die vanaf zijn geboorte al niet kan lopen, genezen. En die man die was al ouder dan 40, dus dat betekende dat ongeveer iedereen die man kende. Iedereen wist, oh, daar heb je die man die vanaf zijn geboorte al niet kan lopen. En in die tijd betekende dat als je niet in een rijke of welvarende familie leefde, dat je moest bedelen voor je geld, want werken kon je niet. Maar Petrus en Johannes, ze krijgen door de Heilige Geest ingegeven dat ze die man mogen genezen. Petrus zegt: zilver en goud, dat heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus. Sta op en ga lopen. En die man die staat op en hij loopt rond. Wat zeg ik? Hij loopt te springen, staat er, en God te loven. Wonderlijk, hè? In Handelingen 2 die windvlaag, waardoor mensen bijeenkomen. En in Handelingen 3 die genezing, wat ook weer heel veel bekijks heeft. Mensen merken dat wonder op en die menigte die stroomt daar samen in bij de tempel in de zuilengang van Salomo en Petrus krijgt opnieuw een geweldige gelegenheid om daar bekend te maken dat niet hij en ook niet Johannes die man genezen heeft, maar Jezus Christus. En hij gaat het hen verkondigen en 2000 mensen, mannen komen
op geloof, tot geloof in, op die dag. En dat gebeurt allemaal in de tempel, in de zuilengang van Salomo, in het hart van de Joodse godsdienst. Je zou het kunnen vergelijken met Martin Luther, die op het plein van de Sint-Pieter in Rome staat te preken. Ja, in Luthers tijd was die Sint-Pieter nog niet af. Dat weet ik ook wel. Maar het gaat even om het beeld. He, als daar een gereformeerd iemand, een hervormd iemand, staat te preken op dat plein, dan wordt de paus, het Vaticaan, daar niet blij van. En zo was het daar in Jeruzalem ook. Een hele groep priesters en de tempelwacht en vooraanstaande Sadduceeën, die komen daar midden in Petrus' preeks naar voren en ze grijpen Petrus en Johannes en ze nemen hem mee. Dit moet afgelopen zijn. En ze besluiten dat Petrus en Johannes, dat ze die met de grootste dreiging moeten waarschuwen. Als jullie nog één keer het in je hoofd halen om over deze Jezus te spreken of in zijn naam te onderwijzen, dan zal het slecht met je aflopen. Knoop dat heel goed in je oren en bedenk wat je doet. Een gewaarschuwd man telt voor twee. En wat moeten Petrus en Johannes nu doen? Op het moment dat ze terugkomen bij hun eigen mensen, buigen ze met elkaar de knieën en gaan ze in gebed. De dreiging dringt hen tot gebed. Petrus en Johannes zijn geen stoere mannen die zeggen, nou, mij maak je niet bang hoor. Wel nee, Petrus is de man die een paar maanden geleden enorm zenuwachtig werd toen een slavinnetje hem herkende als iemand die bij Jezus was. En hij werd doodsbenauwd dat ze hem, net als Jezus, gevangen zouden nemen. En hij dacht, neem mijn toevlucht tot de leugen, ik ken hem niet. De vrijmoedigheid van Petrus is geen stoerheid van karakter, maar is vrucht van genade in zijn leven. En bovenal vrucht van het gebed. Want als de anderen horen wat Petrus en Johannes die achterliggende nacht en vooral die dag hebben meegemaakt, dan zeggen ze tegen elkaar, laten we samen bidden. En waar bidden ze om? Vers 29. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Het is opvallend, hè? Ze bidden niet, heren, neemt u alstublieft die dreiging weg. Misschien speelden in hun achterhoofd ook wel de woorden van de Heer Jezus mee. In Johannes 15, vers 20, herinner u het woord dat ik u gezegd heb, een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen ze ook het uwe in acht nemen. Ze bidden niet om het wegnemen van de dreiging. Ze bidden, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid te spreken. En niet zomaar te spreken, maar uw woord te spreken. En gemeente, dit is het omdenken dat we als gelovigen moeten leren. Op allerlei vlakken van het leven. Niet, heren, neemt u alstublieft de moeite weg. Maar heren, laat bij mij in deze moeite precies die eigenschap groeien die ik hier nodig heb. Te midden van dreiging vraag ik u, heren, geef mij vrijmoedigheid. Want anders zou ik uit mezelf zeggen, vanuit mijn vlees zeggen, ik hou me wel gedijst. Ik hou mijn mond wel. Te midden van tegenslag en ziekte, heren, heb ik het geduld nodig en de kracht nodig, waar ik misschien anders alleen maar zou bidden, heren, neem die tegenslag, neem die ziekte alstublieft weg. Mag je daar dan niet om bidden? Jazeker wel. Maar bid vooral dat de situatie waarin je zit geestelijk vruchten teweeg brengt. Want geestelijk bidden is niet in de eerste plaats vragen, laat de situatie veranderen. Maar het is vragen, heren, verander mij in die situatie en door die situatie. Geef mij het karakter dat ik nodig heb om in deze situatie de Heer Jezus te volgen. En meer op hem te gaan lijken. Hoe zit dat met u? Hoe zit dat met jou? Hoe ga je met tegenslagen om? Heb je al geleerd om geestelijk om te denken. Ja, je natuurlijke reactie is natuurlijk dat je baalt. Nou heb ik dat weer. Nee hoor, daar kan er ook nog wel bij. En dat terwijl ik zo mijn best doe om de Heere te volgen. Waar heb ik dit aan verdiend? Dat is een natuurlijke reactie, heel menselijk gedacht. De Heere wil ons leren omdenken. Heere, wat wil u in deze situatie aan mij geven? Als hij op het menselijke vlak, menselijk geredeneerd, moeite geeft, tegenslag, dan is hij vaak bezig met de grond van ons hart om te woelen. Zodat zijn woord daarin kan vallen en wij goede vrucht gaan dragen. Dus de vraag is naar aanleiding van dit gedeelte toch wel goed om te stellen, welke eigenschap is de Heere bij u en bij jou momenteel aan het laten groeien? Wat bent u momenteel aan eigenschappen van de Heere aan het leren? Geduld? Vrijmoedigheid? Verdraagzaamheid? Vergevingsgezindheid? Vertrouwen? Dit is dus de context, hè, en die hebben we nodig om onze tekst goed te begrijpen. De situatie van dreiging en vervolging kan menselijkerwijs alleen maar negatieve gevolgen hebben. Petrus en Johannes zouden het daar zomaar in die nacht, in die cel waarin ze opgesloten waren, tegen elkaar hebben kunnen zeggen: als we dit geweten hadden, dat we hier terecht zouden komen, dan zouden we die man toch niet genezen, Johannes? Was dat dan niet verkeerd wat we gedaan hebben? Waar moet dit nou weer goed voor zijn? Maar Lucas, die wil juist aan zijn lezers zeggen: de tegenstand en de dreiging die de apostelen ervaren, is geestelijk gezien een kans. Geen bedreiging, maar een kans om zelf geestelijk te groeien en waardoor de gemeente kan gaan groeien. En daarom wenden de gelovigen zich tot de Heere, die elke situatie ten goede keert voor hen die hem lief hebben. En dat zijn ze zich ten volle van bewust in hun gebeden. Let maar op wat ze zeggen in vers 27 en 28. Daar zie je dat terug. Dat die moeilijke situatie door de Heere ten goede gekeerd is. Ze zeggen: want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Je zou denken: nou, alle vijanden hebben zich rondom Jezus geschaard om hem uit te schakelen, om hem te vernietigen. En wat zeggen ze dan? Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Ze hebben het geheim van het evangelie ervaren. Degene die Jezus omgebracht hebben, Pontius Pilatus, Herodes, de stammen van Israël, ze hebben in werkelijkheid Gods besluit uitgevoerd. De Heere werkte dwars doorheen door hun zonde. En dat is een geweldige, bemoedigende boodschap te midden van alle tegenslag die de gemeente, die ons persoonlijk kan overkomen. Als we dat bevatten en ons eigen maken, dan bevrijdt het je uit de kramp van de angst. Dan kan je zingen met Luther: al grimde ook de open hel ons aan met al haar duizendtallen, toch zal geen vrees ons nederslaan en doen wij het krijgslied schallen. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid en dat zal geen duimbreed wijken. Lucas laat zien dat het leven van de kerk die na Pinksteren ontstaan is, ondanks tegenstand, ondanks vervolging, groeit en bloeit. En dat is geen automatisme, maar dat vraagt toewijding. Dat vraagt om afhankelijkheid, dat vraagt om gebed. Wij moeten leren persoonlijk en als gemeente om bij moeilijkheden, om bij tegenslag, om bij beproeving en moeite elkaar op te zoeken. Zoals in die eerste gemeente om ons tot de Heere te wenden en met onze zwakheid Hem om kracht te bidden. Dreiging van buitenaf is misschien in eerste instantie beangstigend. Maar als het je tot de Heere drijft, dan zal je ervaren de Heere geeft overvloedig. En hij maakt geen verwijten. Hij helpt, hij geeft uitkomsten, hij geeft zelfs groei. Het Bijbelboek Handelingen laat zien dat niet alleen in tijden van voorspoed, zoals in Handelingen 2, maar vooral in tijden van tegenslag, vanaf Handelingen 3 en 4, de Heere zijn gemeente doet groeien en bloeien. Wanneer ze dicht bij hem leven. En die groei die komt tot uitdrukking in hoe de gemeente zich naar buiten toe opstelt. Wij zouden zeggen, die groei komt tot uitdrukking in hoe ze evangeliseren. En ook hoe de gemeente onderling naar binnen toe de onderlinge liefde zoekt en de eenheid. Nou, daarover gaan de volgende twee punten. Naar buiten toe en naar binnen toe. Het krachtige getuigenis naar buiten toe is de tweede gedachte. Daarover vertelt vers 33 ons. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus en er was grote genade over hen allen. Met alles wat we zojuist gehoord hebben over de dreiging, is dit toch eigenlijk heel bijzonder. Ze leggen met grote kracht getuigenis af. De dag ervoor stonden ze nog voor de hoogste Joodse rechtbank. En daar zei de hoge priester, de voorzitter van de generale synode: ik beveel jullie in de naam van de Allerhoogste dat jullie helemaal niet meer spreken of onderwijzen in de naam van Jezus. En als je het toch doet, loopt het niet best met je af. Deze keer houden we het bij een waarschuwing, maar de volgende keer ben je aan de beurt. En zal je je straf zeker niet ontlopen. Nou, als ik Petrus of Johannes was, dan zou ik denken, even indimmen. Hè? Even voorzichtig zijn. Even rustig aandoen. Nou niet gaan provoceren, door toch de volgende dag weer te gaan preken. Even de rust bewaren. Misschien ergens anders, op een wat rustigere plek. Een plek die wat minder opvallend gekozen is. Daarheen gaan. Nou, niets van dat alles. Ze bidden om vrijmoedigheid en de Heere geeft ze vrijmoedigheid. Eigenlijk laat vers 33 zien dat het gebed van vers 29 verhoord is. In vers 29 bidden ze: Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ja, wie vrijmoedig is, die houdt zijn mond niet. Maar die legt met kracht getuigenis af. Want heb je last van schaamte? Is er iets dat je weerhoudt om met je collega of je buurman of je vriend of vriendin over Jezus te beginnen? Wat als hij me raar vindt? Wat als hij me niet voor vol meer aanziet? Als hij me afwijst of misschien boos of geïrriteerd wordt of als hij me gaat minachten? Wat als die ineens hele moeilijke vragen gaat stellen waar ik geen antwoord op weet. Dus die God van jou laat die arme kindertjes daar in Nigeria maar lijden? Waarom doet hij daar niemand aan? Die last van schaamte? Kijk, onze dreiging is niet fysiek, hè. Maar we laten ons wel een hele hoop dreiging aanpraten in ons eigen hoofd. We kunnen wel 100 redenen verzinnen om onze mond te houden. En die redenen die heb ik ook. Maar wat moeten we dan doen? Bidden. Bidden en vragen om vrijmoedigheid. Die dreiging zal niet worden weggenomen. Die redenen om je mond te houden zullen er altijd blijven. Maar als je bidt om vrijmoedigheid, dan zal je kracht ontvangen. En dan gaat er een krachtig getuigenis naar buiten toe. Want dat is wat we zien in onze tekst. De apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En de Heere zegent dat. En er was grote genade over hen allen. De gemeente groeit, de gemeente bloeit. Door dat gebed, daar begon het mee, om vrijmoedigheid. brengt ons bij de derde gedachte. De geestelijke en materiële eenheid naar buiten toe. Zo was dat in die eerste gemeente van Jeruzalem. Nou, naar buiten toe klinkt het, of naar binnen toe moet ik zeggen. Naar buiten toe klinkt een helder geluid. Wij prediken Jezus Christus en die gekruisigd en die opgestaan is. Maar wij zien de groei niet alleen maar als groei naar buiten toe in aantal. Maar er is ook juist groei naar binnen toe. De gemeente daar in Jeruzalem bloeit. En draagt onderling vrucht. En dat is wat Lucas hier vooral in onze tekst wil laten zien. In een van de verklaringen las ik dat Lucas dit opschrijft. Omdat zijn lezers het niet meer zo kennen in hun gemeente. Dus Lucas beschrijft over de begintijd, omdat zijn lezers, die een paar decennia later leven, dit niet meer kennen. Vervolging heeft hun getuigenis naar buiten toe doen verstommen. De gemeente is bang geworden om zich uit te spreken uit angst dat ze door een helder geluid in de problemen komen. Door de groei van de gemeente, die groot geworden is, zeggen de mensen, het was niet meer zoals het vroeger was. Zo hecht en zo betrokken, toen we nog een kleine gemeente waren. Het zou zomaar kunnen zijn inderdaad dat dat de reden is dat Lucas dit opschrijft. Om mensen terug te brengen, zo was het in het begin. Dan is het niet herkenbaar ook. Dat we moeten zeggen, ja, maar zoals het daar was, zo is het bij ons lang niet. Let eens op wat er staat in vers 32, helemaal aan het begin. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. De menigte. En we hebben het hier over een gemeente van 5000 pastorale eenheden. Even ter vergelijk, wij hebben er 100. Dus deze gemeente is 50 keer zo groot als de onze. Je zou zeggen, het is toch onmogelijk om met zo'n grote groep eensgezind te zijn. Daar hebben wij met 100 pastorale eenheden al zo moeite mee. Laat staan met 5000. En helemaal, als ze nog zoveel diverser zijn dan wij. Hè? Er zijn Cyprioten in die gemeente, Parten, Mede, Egyptenaren, mensen uit Klein-Azië, mensen uit Noord-Afrika. Ze hebben allemaal hun eigen gewoonten. Hun eigen volksaard, hun eigen aardigheden. Maar de tekst zegt het met nadruk. Staat niet zomaar de gelovigen waren één van hart en één van ziel. Nee, er staat de menigte. Die grote hoeveelheid mensen van gelovigen. Die waren toch ondanks hun grote menigte één van hart en één van ziel. Als de geest in rijke mate in een gemeente werkt, dan maakt het niet uit hoe groot of hoe klein die gemeente is, hoe divers ze is. Ze zullen één van hart en één van ziel zijn. Het staat er ook niet zo van, hè? En de meeste gelovigen waren één van hart. De vaste kern was één van hart. Hun leiders waren eensgezind. Nee. Het was blijkbaar een gemeenschap in de diepste zin van het woord. Ze hadden één ding gemeen. Of beter gezegd, ze hadden één persoon gemeen. Gemeenschappelijk. Jezus Christus die voor hen gekruisigd was. We zijn zijn eigendom. We zijn door de doop in zijn lichaam ingelijfd als leden van zijn ene lichaam. Wij horen onlosmakelijk bij elkaar. En vanuit dat bewustzijn, vanuit die identiteit, leven we met elkaar en zijn we één. Gemeente, leven wij ook zo? Het is heel mooi, hè, om een evangeliserende gemeente te zijn. Dat valt mensen van buitenaf altijd op als daarover vertel in het land. Zo'n kleine gemeente en dan heb je een evangelist. Het is mooi dat de boodschap van het evangelie niet alleen maar hier binnen klinkt, maar ook buiten de muren van de kerk. Maar daarmee zijn we er niet. Gemeente zijn is gericht zijn naar buiten en naar binnen. zijn wij één van hart en één van ziel. Dat voelt niet altijd zo. En als het niet zo voelt, ja, dan trek je je misschien ook wel een beetje terug. Ja, dat helpt de eenheid natuurlijk ook niet. Dan ontloop je mensen. Dan ga je met het koffiedrinken bij je eigen groepje staan. Weet u hoe dat komt? Het voelt niet altijd één, omdat we een grote denkfout maken. Wat is die denkfout? We denken horizontaal. Ik zoek naar aanknopingspunten bij de ander buiten Jezus om. Ik bedoel dit, ik pak nog weer even dat voorbeeld, heb ik vaker aangehaald. U weet wel, ik hou van Lego bouwen. En ik vind het fijn om met mensen te praten en met mensen samen te zijn die dat ook leuk vinden. Een ander houdt van scheikunde of van voetbal. Een volgende houdt van darten of van borduren of van orgelspelen. Weer een ander die houdt ervan om over de uitverkiezing te discussiëren. Of ze zoeken elkaar op om naar een sing-in te gaan. Zo werkt horizontale menselijke eenheid. We delen een interesse en dat verbindt ons aan elkaar. Dat is op zich niet verkeerd, alleen er gaat wel iets mis dat als we op dezelfde manier in de gemeente eenheid zoeken. Als we altijd diegene opzoeken waarmee wij zelf het meeste verbondenheid voelen, dan is het grote gevaar dat we de eenheid horizontaal blijven zoeken. Maar een Bijbelse eenheid wordt verticaal gesmeed. Totaal anders. Ik ben van Christus. Hij heeft betaald voor al mijn zonden aan het kruis. Hij is opgestaan en geeft mij het eeuwige leven. Dat is mijn eeuwige houvast in leven en in sterven. Is dat u? Is dat jouw houvast ook? Als dat u, als dat jouw houvast is, zal ik u dat vertellen, dan horen wij bij elkaar. En niet zomaar bij elkaar, dan zijn we broers en zussen. Dan zijn we leden van hetzelfde gezin. Misschien liggen uw interesses heel anders dan die van mij. Misschien houdt u helemaal niet van Lego en vindt u dat maar kinderachtig. Maar als Christus uw houvast is, dan hebben we iets dat veel beter verbindt dan Lego steentjes. Dan zijn we aan elkaar verbonden door het bloed van Christus. Dan zijn we elkaar verbonden door de doop die ons in het lichaam van Christus ingelijfd heeft. Leden, lichaamsdelen van hetzelfde lichaam. En al ben je nog zo verschillend van je broer of je zus, als de nood aan de man is, dan ben je er voor hem of haar. En dan zet je je verschillen even aan de kant, toch? Ja, zo zou het moeten zijn. En als we dat niet zo ervaren in de gemeente, dan maken we in ons hoofd de verkeerde dingen veel te groot. Dan maken we de verschillen veel te groot. Hij of zij denkt over de eindtijd anders. Hij of zij is niet voor de kinderdoop. Of we maken, dat is nog erger, die irritante eigenschap van die ander te groot. Oh, hij kan zo vreselijk eigenwijs zijn. Daar erger ik me zo aan. Ik ontwijk hem maar. Of we hebben een negatieve ervaring gehad en dat steekt nog steeds. Je kreeg toen die ene hele botte reactie toen je je kwetsbaar opstelde. En dat deed zo'n pijn en je komt daar in je gedachten maar niet van los. Die herinnering blijft maar terugkomen. Zomaar een paar voorbeelden waardoor we die eenheid van hart en ziel niet ervaren. Ja, als we bij die eenheid horizontaal zoeken, ga je hem niet vinden. Dan word je nooit een eenheid. Dan zoek je verkeerd. Dan denk je verkeerd. Dan maak je verkeerde dingen veel te groot in je hoofd. En daar moeten we ons van bekeren. Metanoia. In het Grieks betekent anders denken. Omdenken. En in dit geval denken vanuit en via Christus. Hij is mijn houvast in leven en in sterven. Hij is ook uw houvast in leven en in sterven. We hebben hem allebei even hard nodig. Ja, jij hebt het misschien nodig vanwege je botte opmerkingen. Maar ik heb de Heer Jezus nodig vanwege mijn eigen wijsheid. De volgende vanwege zijn verslaving. En weer een ander vanwege zijn hoogmoed. Maar we hebben diezelfde Christus in al die persoonlijke negatieve eigenschappen nodig. En we hebben, als het goed is, allemaal dezelfde houvast in hem gevonden. Proeft u het, gemeente? Proef jij het? Als je Christus gemeenschappelijk hebt. En als je vanuit hem en via hem denkt en leeft. Dan komen alle verschillen in het juiste perspectief te staan. Dan veeg je die verschillen niet weg onder de zogenaamde mantel der liefde, maar dan maak je ze bespreekbaar in liefde. En begin dan bij jezelf. Dat is heel ontwapenend altijd. Want je kent je eigen zwakke punten toch wel? Joh, broeder, het zou me niet verbazen als je wel eens tegen mijn eigen wijsheid bent aangelopen. Het is voor jou vast lastig om daar met mij over te beginnen, want voor je het weet, kom ik weer met mijn weerwoord. Dus ik begin er zelf maar over. Als je last hebt van mijn eigen wijsheid, zeg het dan gewoon even, hè. Heb je daar wel eens pijn mee gedaan? Ja, het wordt lastig als ik met mijn eigen wijsheid nooit naar de Heer Jezus ben gegaan. Als ik alsmaar overtuigd blijf van mijn eigen gelijk, ja, dan heb ik het knap lastig als anderen me daarop wijzen. Als ik bij mezelf niet herken als een eigenschap om af te leren waar ik niet alleen de Heere voor nodig heb, maar waar ik u ook voor nodig heb. Het een sleutel tot eenheid is Jezus Christus, die we allemaal, het zij voor verschillende punten, maar allemaal even hard nodig hebben. Denken vanuit hem en via hem. We zijn geen van allen volmaakt. Maar de Heere geeft ons genade om te leren omgaan met onvolmaakte mensen. Wat onze tekst ons leert is dat in de eerste gemeente de mensen gericht waren, niet gericht waren op de onderlinge verschillen. Tenminste, één verschil ligt wel op hier. Ze waren zich bewust van het verschil in welvaart. En daarbij zagen ze elkaars nood. Vers 34. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. Niemand onder hen had gebrek. Moet je beseffen dat in die tijd maar 10% van de mensen, van de bevolking, tot de middenklasse behoorde. Als je dat dus toepast op die gemeente van 5000 gezinnen, waren er 500 die een eigen huis of een landerij hadden. En die zorgden dus voor de 90% anderen. Misschien waren er nog wel wat die nog wat rijker waren dan de middenklasse. Dat kan ook, maar dat was nog minder dan die 10%. Maar de kleine groep in de gemeente zag de nood van de grote groep. En dat weerhield ze niet. Ze zeiden niet van ja, ik kan niet voor iedereen zorgen. Ze zeiden nou, wat ik kan, dat doe ik. Ik heb iets wat zij niet hebben, dat verkoop ik. En ze gingen niet de rijke held uithangen. Ze waren niet hè, van die Bill Gates types die de filantroop spelen. En met allerlei stichtingen waarvan ze zelf voorzitter zijn, goede doelen ondersteunen. Nee, ze verkochten hun bezittingen, ze brachten de opbrengst aan de voeten van de apostelen en die apostelen delen het uit en zo blijft de gave in de anoniemheid. Zo weet de ontvangende hand niet van de gevende hand. Ja, en dan is het de hand van de Heere die je mag zien, die het geeft. En hij werkt bij de een vrijgevigheid en bij de ander dankbaarheid. En zo krijgt de eenheid ook praktisch handen en voeten. En dragen ze elkaars lasten. En aan een ieder, vers 35, werd uitgedeeld nadat men nodig had. Het mooie is dat wat hier gebeurt, dat de Heere dat al in Deuteronomium 15 aan Israël toegezegd heeft. Deuteronomium 15, vers 4. Daar zegt de Heere overigens, hoeft er onder u geen arme te zijn, Want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Wat de Heere bij monden van Mozes al geboden heeft, dat komt nu tot uitdrukking in de gemeente. Daar in Jeruzalem. Gemeente, wat een genade als de geest van Pinksteren zo in de gemeente werkt. Als we leren om niet de verschillen uit te vergroten, maar om de nood van de ander te zien. En in die nood de ander op te zoeken en te bemoedigen door gebed, door meeleven, door eenzamen op te zoeken, door mensen met verdriet te troosten en door waar nood is te geven. Dan is er niemand onder ons die gebrek heeft. Want hoewel we misschien een hele hoop missen, zeggen we met elkaar: maar mij nou vast, dat is Jezus Christus die mij plaatst in het gezin van God. En die broeders en die zusters, hoe verschillend ze ook zijn, ze zijn voor mij tot een geweldige zegen. Dank u, Heere. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat bent u groot, wat bent u goed en wat is uw Heilige Geest toch een geweldige gave aan uw gemeente. Die Geest die is niet aan aantallen gebonden. Die Geest die bezit genoeg kracht
om een grote gemeente van 5000 adressen samen te binden. Eén van hart en één van ziel te maken. En dat kan ook in kleine gemeentes waar relaties, waar mensen zo dicht op elkaar zitten dat we elkaar goed kennen. Misschien soms wel zo goed dat we zeggen we kennen elkaar te goed. Ja, heren, maar dat hoeven we niet te zeggen. Want als we het geheim ontdekken, dan zeggen we wat is het mooi om als broeders en zusters samen te leven. En van u het evangelie toevertrouwd gekregen te hebben. Waarmee we ook leren omgaan met verschillen. En in het bijzonder met elkaar zwakte en zonde. Dat is iets wat de wereld niet ontvangen heeft. Die zoeken eenheid in macht. In legers. In bondgenootschappen. Die politiek of militair van aard zijn. Waarin het gaat om het eigen gewin. Heren. Wij mogen in een gemeenschap leven waarin het niet gaat om ons gewin, maar om uw eer. Want daar loopt het allemaal op uit. Daarom geeft u uw geest. Opdat we allen de eer zoeken van degene die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. En overgeplaatst heeft in het rijk van uw wonderbare licht. Dat begint hier al in de gemeente. En we verwachten veel van u. En we bidden tot u, Heere, geef die vrijmoedigheid bij ons, die we vaak zo missen. En geef die eensgezindheid door ons te leren anders te denken. Denken vanuit u en via u. En niet horizontaal over de ander. Heere, gaat u zo mee met ons. En laat deze Pinksterboodschap ook met ons meegaan. Ter overdenking, om mee aan de slag te gaan. Om af te breken wat afgebroken moet worden, om op te bouwen wat opgebouwd moet worden. Om diegenen die afhaken, weer terug te brengen naar die ene kudde waarvan u zelf, Heer Jezus, de herder bent. Dat bidden we van u. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 133 vers 1 en vers 3 is onze slotzang. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Dank u wel.